Nou, ik kan wel verklappen dat het over gaat vandaag over koninklijk denken. Het plaatje komt er ook zo bij. Koninklijk denken, dat is een compleet vernieuwd denken. En niet alleen een beetje vernieuwd, maar 100% vernieuwd. En ik weet uit ervaring dat het niet een bam, een verandering is. En alles klopt opeens, zoals dat de bedoeling is. Maar het is wel een proces en ik wil jullie vandaag meenemen in de start van dat proces. En dat je beseft van wat dat inhoudt. Wat is dan je denken vernieuwen? En waar gaat het dan over? En wat wordt er van je gevraagd? Hoe ziet dat eruit? Maar ook, wat brengt het je? Het is je eigen denken compleet vernieuwen. En je denken compleet vernieuwen, dat is dus 100%. Want het leven in het koninkrijk doe je niet half. Het is niet dat je een beetje Nederlander bent en een beetje van God. Dat is ook zo'n iets, we willen graag soms nog een stukje van je leven voor jezelf houden. Maar ik wil dat toch echt niet opgeven. Of mijn tiende, of mijn dit, of mijn dat. God vraagt, en Jezus gaf zich ook voor 100%. Hij is niet een beetje gestorven. Hij heeft niet de gezeling overgeslagen, omdat hij dacht, dat doet wel erg pijn. Alles heeft hij doorstaan om alles aan ons te kunnen geven. En hij vraagt eigenlijk van ons, geef jezelf als een levend offer. We hebben het net gezongen, misschien vanuit je hart. En misschien denk je van, ik weet niet zo goed wat ik zing. Maar dat het in je hart gaat raken. Dat je tot in je teennagels gaat merken van, ik ben van God. En ik wil mezelf echt offeren als een levend offer. Want Jezus zegt ook, wie zichzelf niet kruisigt, wie niet sterft aan zichzelf, die kan het koninkrijk niet ingaan. Dus het is echt dat je oude mens, je oude wezen, alles wat oud is, wat bij je natuurlijke wezen hoort, dat je dat aflegt en voor God neerlegt en zegt, hier ben ik. Zend mij, zoals Jesaja, geloof ik. En dat is volledig. En soms, tenminste, ik weet nog dat ik een jaar geleden, of een dikke jaar geleden, begon met dat proces. En dat je denkt, maar wat gaat God dan met mij doen? Want straks stuurt hij mij naar een of ander oerwoud in Brazilië of zo, waar ik helemaal geen trek in heb. Of Noord-Korea, of weet ik veel wat. Maar ik heb gemerkt dat God super geduldig is. En dat hij je ook laat groeien, maar dat hij ook je voedt. En dat hij ook wil dat je daarin stappen gaat zetten. En dat het vooral begint met een beslissing. Ik ben begonnen een tijdje terug met een stuk over het koninkrijk. We hebben een aantal aspecten daarvan al behandeld. Van wie is de koning? Als je een vraag stelt in een bijbelstudie of in een bijbelschool of in een dienst, dan stel je vraag wie is de koning en dan moet het antwoord altijd zijn Jezus. Wie zijn de burgers? Wij, denk ik. Hoop ik dat iedereen kan zeggen vanuit zijn hart, amen, ik ben een burger van het koninkrijk. Er is een grondwet. Heb je naast lief als jezelf en God bovenaan. De taal hebben we het over gehad. Wat is de taal van het koninkrijk? Dat je liefde spreekt, dat je aardig bent, dat je bekend staat als vriendelijke mensen. Dat God door je heen zichtbaar moet worden, dat Jezus zichtbaar door je heen moet worden. Dat je niet staat vloekend te tieren bij de stoplicht als iemand net even niet zo snel gaat optrekken. Of iets dergelijks. En dat je zegen uitspreekt over de auto als die afslaat, bijvoorbeeld. Vandaag gaan we het hebben over, tussen aanhalingstegen de psychologie. En we hebben nog een keer over de voedsel en de defensie van het koninkrijk. Maar dat, als ik dit onderwerp zie, dan duurt het nog wel even voordat we daaraan toekomen. Want hier is over, het vernieuwen van je denken is zoveel over te zeggen. Omdat het gaat over je wezen. Ik heb van de week mijn computer van mijn oude baan, kan ik nu zeggen, ingeleverd. En afscheid van genomen. Bedankt voor alle goede en minder goede uren die ik heb doorgebracht met die laptop. En je brengt het terug en het hoort bij het systeem van mijn werk. Daar staat het dossierprogramma, er staan allerlei andere programma's staan daar in die laptop. Die werken voor die baan die ik had. die mag ik inleveren, want dat is nu oud, dat hoef ik niet meer. En komende dinsdag krijg ik een nieuwe laptop en een nieuwe telefoon. Die past bij mijn nieuwe werk, waar andere dingen op zullen staan, de dingen die ik dan ga nodig hebben. En ik vond het wel een mooie vergelijking, omdat je eigenlijk in het nieuwe koninkrijk, je vernieuwen van je denk, je aansturingssysteem, je besturingssysteem, wordt compleet opnieuw gedownload. Het is echt dat je een download vanuit de hemel mag krijgen, dat je ook zelf op die knop drukt, gaat niet vanzelf, komen we ook achter straks, dat je daar zelf voor kiest als een, dat je compleet nieuw programma. Ik vond de afgelopen weken had ik nog wel eens wat gedoe met mijn laptop en dan belde ik Tim, de ICT-meneer van het bedrijf waar ik werkte. En hij zei, van welke browser werk je? Of wat is je bestuur? Dat ik denk, Tim, ik weet niet, dit is niet de taal die ik ken, mens. Vertel even wat er, of welke provider of wat voor, nou, ik weet het niet. Maar Tim die hielp mij er dan doorheen en hij legde dat in Jip en Janneke taal dan uit wat hij bedoelde. Maar dat, vooral de Janneke taal, past het even aan, Tim, was het dan. Vertel even hoe het echt zit. Ja, Tim en Janneke taal krijg je het. Maar dat, het is dat je compleet nieuw programma, nieuw compleet. Als je misschien kennen mensen nog de MS-DOS. Wie kent de MS-DOS van vroeger, 100 jaar terug? Daar begonnen we mee en dat was, ik weet nog dat ik met informatica, zo heette dat toen, zat je in zo'n les. En dan zat je achter zo'n scherm en dan had je allemaal van die codes die je moest onthouden. En je had een heel papier met al die codes en dan vergat je er een. En dan zat je weer naar zo'n zwart scherm te kijken. En ik, nou, meneer, ik weet niet meer hoe zijn naam, dat is al zo lang terug. Maar die moest dan weer helpen en die moest dan weer achterkomen van wat had ik verkeerd gedaan. En ja, dat gelukkig kwam er nieuw en kwam Windows en er kwam van alles prachtigs. En nu hebben we, weet ik veel, Windows 10 of zo. 11, 12, 11. Nou, kijk, we hebben een WizKid. Iemand die op de helemaal doogt. Maar dan, je hebt steeds een nieuw programma en het werkt dan steeds beter, wordt dan verondersteld. En je hoeft steeds minder te doen, zelf minder na te kijken. Maar het gaat er wel om dat je daar zelf betrokken bij bent. Maar je hebt een nieuw programma. En waar we vandaag achter komen is dat je een nieuwe, ja, een nieuw besturingssysteem gaat krijgen als je je denken gaat vernieuwen. Als je stapt in dat koninkrijk en als je, ja, kiest voor Jezus. Dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Even over wat is bekeren. Nou, we hebben volgens mij een deskundige van Grieks in ons midden. Meta veranderen, noia denken. Het bekeren wat in de grondtekst staat, gaat erover dat je je denken verandert. En de prediking van Jezus over Gods koninkrijk is anders dan dat iemand anders over het aardse koninkrijk. De Israëlieten verwachten, of de Joden, verwachten een held en een Messias die Romeinen het land uit zouden jagen. En ze gingen Hosanna voor hem zingen en verwachten dat zou gebeuren, en dat hij een leger op de been zou krijgen, of weet ik veel wat ze verwachten. Maar ze verwachten het aards koninkrijk. En Jezus die zegt, nee, zo zit het nog niet. Het gaat eerst om een hemels koninkrijk, en dat moet eerst gevestigd worden. Dus je moet leren anders te denken. En waar dat staat? Nou, ik heb een paar teksten. Markus 1. Dan gaat Jezus zijn bediening starten. Ik heb hem uit de herziene Statenvertaling genomen. Lees maar mee of uit je Bijbel. Daar staat, net nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk. Dat was een start. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer u, dus ga je denken veranderen, mensen. En geloof het evangelie. Dus ook ga geloven. Dus ga niet alleen maar doen, maar ga vooral ook geloven dat er een verandering op komst is. En we zullen in de komende tijd er ook achter gaan komen wat er allemaal te geloven is. Als je leest van wat Jezus zegt, kijk, dit is zijn eerste tekst van geloof het evangelie. Zijn laatste tekst bij zijn, hoe heet dat, zijn hemelvaart, zegt hij, gaat de wereld in, verkondig het evangelie en maak iedereen tot mijn discipelen. En gelovigen zullen te herkennen zijn aan, nou, misschien weten jullie het nog, demonen uitdrijven, zieken de handen opleggen, genezen, tongen spreken, andere talen. Dus ook leven vanuit geloof is dat je andere dingen gaat doen. Dat je leeft vanuit dat koninkrijk. En dan hebben we nog twee prachtige teksten. Kolossenzen 3. Daar staat af. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid. Laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt. Je zie je, aangetrokken hebt, uitgetrokken hebt, dat is niet iets wat God voor je doet. Dit is een beslissing die je zelf neemt. Je kiest ervoor, vandaag of morgen of gisteren, of je hebt het al besloten ooit, dat je die nieuwe, dat je dat oude achter je gelaat, dat je dat losmaakt, dat je dat, en dat je kiest voor Jezus en dat je zegt, ik wil dat nieuwe mens aan gaan trekken. Waar was ik? Die vernieuwd wordt, dus dat is vernieuwing wordt door de Heilige Geest, door kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus door de kennis, door wat je gaat leren, ga je steeds meer op dat beeld van Jezus lijken. En hoe prachtig is dat? Lees het thuis nog eens na, zou ik zeggen. Schrijf het op en lees het na en ga het dagelijks gewoon eens herhalen, zodat het echt ook landt in je hart. En dan is nog een tekst en die is iets langer. En ik vind het is een prachtige tekst, maar ook wel een beetje moeilijk. Het eerste deel begint weer met laat het oude leven achter je. Dan zegt hij, dit zeg ik dan en getuige ervan in de Here dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Dus bezig met, nou ja, wat is er vanavond op Netflix? Of wat kies ik vanavond? Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Dus afstand van God nemen. En dat zie je steeds meer ontstaan in om je heen in de maatschappij, dat mensen steeds meer afstand nemen van God en zijn koninkrijk en zijn koninkrijksprincipes, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Dit gaat ook over je oude mens. Dit is niet alleen maar over, oh ja, die heidenen die, nou ja, alleen maar met het nu natuurlijk bezig. Dat was ook ons oude wezen. Dat is ook ja, wat er is ontstaan na de zondeval. Dat je laat beheersen door je, nou ja, door je lijf. Door waar je zin in hebt. Wat je niet interesseert. Of een ander daar wel last van heeft of niet. Het gaat erom dat je geleid wordt door de Heilige Geest. En dan zie je hier, geloof ik. Weet ik zeker. Dat is hetzelfde. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Dus kennis komt ook door het horen, door ermee bezig te gaan, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. En hier zie je weer de eigen keuze dat je het aflegt. Dat je kiest vandaag of gisteren, of dat je ooit hebt gedaan, of dat je bezig ben die keuze te maken, dat je het aflegt, dat je het loslaat, dat je het zegt van, net als een slang, zo'n oude huid valt er soms af en dan krijgt hij weer een nieuwe huid. En, nou ja, dat is alleen maar de buitenkant, maar dat vooral ook je binnenkant gaat veranderen. Dat je de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt door de geest, in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens, als je echt, dat je eruit gaat zien als die nieuwe mens, dat het aan je te zien en te merken is. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. We zongen net van dat je heilig wordt. En dat je, en ik had er altijd veel moeite mee, van ja, hoezo heilig? We zijn toch zondig, we hebben een zondige natuur en En hoe kan Jezus nou zeggen tegen die vrouw die ze willen stenigen, dat hij haar wegstuurt en hij zegt tegen haar, nou, ik veroordeel je niet, maar zondig niet langer. En ik dacht, hoe kan hij dat zeggen? Van, we zijn toch zondaars? Nee, we zijn vergeven, we zijn rechtvaardig gemaakt. En wij leven in een nieuw leven. En als je daarin beslist, neem je ook die beslissingen en laat je leiden door de geest. Maar daar kom ik nog op. Dus dat je die beslissing neemt, dat je je oude mensen aflegt, nieuwe mensen aan gaat doen. En ik weet uit eigen ervaring van het afgelopen jaar ik heb nog wel eens mijn hoofd gestoten. Dat ik dacht, oh ja, dit ook. Oh, dit moet ik ook loslaten. Oh, dat ook. Dat moet ik ook loslaten. Mijn afhankelijkheid van mijn status en je werk en je baan en je inkomen. Het gaat daar niet om in het koninkrijk. Het koninkrijk is voorzienend. Wij leven met een herder die zegt, waar wij tegen kunnen zeggen, het ontbreekt mij aan niets. En wil niet zeggen dat wij geen problemen tegenkomen, maar dat wij weten in die zekerheid van ook die Psalm 23, dat hij ons leidt door die vallei van dood. En dat we gewoon in veiligheid achter hem aan mogen gaan. En dat wij komen weer aan die grazige weide. En dat God, dat Jezus voor ons voorop loopt. En dat wij in zijn aanwezigheid veilig zijn. En als je denkt, nou, de groeten ermee, die vallei is mij veel te donker en dat ziet er veel te eng uit en ik blijf al hier. En Jezus trekt verder, dan ben je wel alleen op jezelf aangewezen en dan red je het niet. Want dat staat niet in Psalm 23. Van, nou, je kan er ook voor kiezen om het op je eigen gelegenheid te doen. Nee, de Bijbel is helder. Gods woord is helder. Blijf in zijn nabijheid. Blijf ja, in de ontmoeting. Blijf in zijn, ja, in zijn geest, in zijn aanwezigheid. En daar ga je groeien. Ja, vanuit mijn werk vind ik het leuk om met mensen bezig te zijn en ook daar iets over uit te leggen. Dus een kleine basiscursus Bijbelse psychologie, zielkunde. Toen wij werden geschapen, nou ja, Adam en Eva werden geschapen, laat ik het zo zeggen. Adam die werd, God maakte hem uit stof, die formeerde dat en die blies de geest in hem. Dus de geest van God, de adem, die lucht, die kwam in hem en hij, ja, van stof opeens. Ik zal me voor te stellen hoe dat moet zijn geweest. Een bundeltje, misschien ben je wel eens op het strand geweest en je hebt daar een zandkasteel gemaakt. En dat je denkt, oh, God heeft dan ook zoiets van klei of van aarde en geboetseerd. En daar heeft hij in geblazen en bam, er ontstond een mens en die stond op en die keek om zich heen. Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn geweest. En meteen krijg je de zegen. God zegt, je bent gezegend en dit is de bedoeling van jouw leven. Want ik heb jou gemaakt als tot mijn gelijkenis. Het was de bedoeling dat de mens op God zou lijken. En zo was hij geschapen. En hij wandelde met God in die hof. Het was een hele nauwe verbinding en de mens werd geleid door de geest. In plaats van door zijn lichaam. Dus de geest die was verbonden met God, was gewoon ja, een soort eenheid. Het was, ja, die adem van God die was in hem gekomen. Dus het was zoals het bedoeld was, zo was het in die hof. En dan krijg je de zondeval en dan draait het eigenlijk allemaal om. En dan wordt de aarde vervloekt en ook zegt God van ja, je gaat nu pijn ondervinden. Je zult ziek gaan worden, je zult gaan sterven, je lijf is onderhevig aan verval. Van als je ongeveer 28 bent, met een beetje, dan merk je van, oh ja, het gaat allemaal niet meer zo makkelijk. Dat je ook merkt van, oh ja, het wordt wat minder. Dus dat lichaam ga je steeds meer voelen. Als je jong bent, dan kun je nog van alles en dan, alles is grenzeloos. Maar je wordt wat ouder of je wordt toch moe. Dan krijgt dat lichaam van je krijgt veel meer invloed. En de ziel, kijk, het lichaam, dit is mijn lichaam. Nee, dat is helder, dat is te zien. Wat er in mij omgaat, dat kun je soms aan mijn gezicht zien, of aan hoe ik reageer, of wat ik doe, of wat ik denk. Dat komt soms uit mijn mond, of als iemand iets tegen mij zegt wat ik niet leuk vind, dan zul je dat misschien aan mijn gezicht zien. Dat is niet een lichamelijke reactie. Dat is niet wat mijn lichaam doet, maar dat doet mijn ziel, dat, mijn hart. Of mijn denken, die wordt geraakt door iets en dat, dan reageer ik. Ik zal even een plaatje, om het te illustreren. Er zijn mensen die als die dit zien, zeggen, wauw, leuk, een hondje. Nou, die staan al helemaal klaar om dat hondje te gaan staan aaien en om te ontvangen van, kom maar hier, en lief. Maar als je 2 weken geleden gebeten bent door een hond en er komt een hond op je afrennen, dan denk je, nou, ik ga even een stukje opzij. Dan is er iets veranderd in je binnenste, dan is de angst voor wat de ander plezier geeft, is voor jou dan angst geworden. Ik kan ook weer terug, geloof ik. Ja. Dus in, ja, na de zondeval zie je dat het lichaam en de aansturing vanuit de ziel en het aansturing van genot en zelf willen bepalen, zie je in die tijd daarna zie je ontstaan dat mensen, nou, die willen machtig worden en die willen dit en die willen dat. En God die zegt op een gegeven moment, jongens, ik heb zo'n spijt ervan dat ik dit heb gemaakt. Zo was het niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat de mens zou heersen. Dat ze in relatie met mij zouden staan. En niet overgaan tot eigen dingen en eigen goden en eigen bedoelingen. Dus het was de bedoeling dat wij in relatie zouden zijn. Nou ja, God die, prijs God, hij heeft een groot plan met ons en hij kwam met het plan, of al daarvoor al, dat hij dacht, dat ga ik herstellen. Ik ga weer zorgen dat het weer anders wordt. Dat weer de geest bovenaan staat. Dat je dus niet door je lichaam en door je genot en door je beheersing en door alles wat je wil en wat je daarin verzint, door status en inkomen en weet ik al niet meer, dat je beheerst, maar dat je weer beheerst wordt door de geest van God. En dat is, ja, je denken vernieuwen. Dus als je, even kijken, als je ziel wordt aangestuurd door je lijf, dan heb je een andere gedrag, ander leven, dan dat je als je leven wordt aangestuurd door de geest. Als dat het hoogste goed is in je leven. Als je het hebt over bekering en vernieuwen van denken, is dus dat je dat oude aflegt en dat je het weer omdraait zoals het hoort te zijn, naar de bedoeling van God. Dat je weer je leven leidt door de geest. Dat de geest bepaalt wat je doet. Een goed voorbeeld daarvan is vasten. We hebben het wel eens genoemd, van, nou, het zou goed zijn om te vasten. Waarom is het goed? Is omdat je de geest laat bepalen hoe je dagen zijn. En ik heb zelf ervaren, ik heb een aantal keren gevast in het afgelopen jaar. Van, ik begon met, ja, gewoon stoppen met eten. Nou, dat redde ik 2-3 dagen en dan was ik hartstikke ziek. En hoofdpijn en ziek en misselijk. En dan dronk ik wat en ik spuugde dat weer uit. En ik dacht zo, dit is toch niet de bedoeling. Maar ik was gewoon een wedstrijd zo lang mogelijk niet eten aan het houden met mijn lijf. En dan is dat niet het vaste zoals, dat is bedoeld in de Bijbel. Vasten in de Bijbel is dat je de geest de leiding geeft in je lijf. Op het moment, kijk, ik wil niet zeggen dat je geen honger voelt, of dat je geen dorst hebt, of dat je maag niet knort. Dat gebeurt. En behoorlijk ook. Maar ik merkte als ik me dan vul met geest, of met een lied, of met een stuk tekst, of dat je het prima volhoudt. Dat je zelfs fluitend volhoudt. Nou, niet fluitend. Nou, soms wel. Maar dat het goed vol te houden is om een paar dagen zonder eten te doen. Omdat niet je lichaam de baas is, maar dat de geest de baas is. Dat je de leiding geeft aan de geest. En dat je dus ook vult met voedsel vanuit de geest. En dat, nou ja, dat kan ik iedereen aanraden. En ik denk ook wel dat we dat, dat we daar eens over moeten gaan hebben van hoe zit dat dan met dat vast en hoe kun je dat dan op een goede manier doen, ook als je bijvoorbeeld afhankelijk bent of deels afhankelijk bent van medicatie. Maar goed, dat is een ander onderwerp, maar dat is wel een goed voorbeeld van hoe het werkt. Kort gezegd dus, in je ziel zit je denken. Daar controleer je eigenlijk je gedrag mee. Als je boodschappen wil doen, dan zeg je, oh, ik ga boodschappen doen. En dan sta je op en dan ga je boodschappen doen. Als je zegt, ik blijf lekker op de bank zitten, ik heb geen zin in boodschappen te doen, want het regent. Nou, dan blijf je op die bank zitten en dan gaat er niks gebeuren. Dus vanuit die hersenen word je aangestuurd. Soms geeft God je een opdracht en die zegt tegen je, je moet naar die mevrouw staan. Dat was een heel mooi voorbeeld van de week. Ik was in de Jumbo en ik was aan het afrekenen. En achter mij was er, nou ja, dan sta je met de rug naar een andere kassa. En ik was mijn spullen aan het inpakken. En daar stond de cashier en die zei tegen mevrouw die probeerde af te rekenen, die zei, u hebt waarschijnlijk geen genoeg geld op je rekening. Nou, waarschijnlijk tot op de vleesafdeling te horen. Dat je denkt, wat gebeurt hier? En dan stond een mevrouw, die stond wat witbrood in de kaarten bij elkaar en wat boodschapjes te doen, helemaal trillend. En die probeerde daarna nog te pinnen. En je ziet het gebeuren. En ik liep naar mijn auto en ik zette mijn spullen in de auto. En toen, nou ja, alsof God tegen je zegt, terug. En dan liep die mevrouw liep net langs. En ik zei, mevrouw, is het nog gelukt met de boodschappen? Nee, zei ze, het is niet gelukt. Is het probleem dat er geen genoeg geld op de rekening staat? Nee, dat was het probleem. Nou, ik had nog 20 euro in mijn portemonnee of in mijn telefoon. Ik zei, nou hier, dan kunt u in ieder geval die boodschappen gaan doen. Ja, zei ze, maar hoe kan ik dat dan terugbetalen? Ik zei, ja, je krijgt het niet van mij, je krijgt het van God. Oh ja, God ziet alles. Ik zei, ja, en God houdt van jou en hij wil dat het goed met jou gaat en hij wil jou zo zijn liefde tonen. En hij geeft mij blijkbaar de opdracht om dat aan jou te laten zien. En dan gaat het niet om dat ik daar op dat moment een heldendaad verricht. Want dat is helemaal, ik had het me eigenlijk ergens anders voor bedoeld. Maar God die zegt, deze mevrouw heeft nu iets van mij nodig. En hup, doe nou maar. En ja, dat je dat dan ook doet. En dat je achteraf in je auto naar huis rijdt en dat je denkt, oh, het is, ja, misschien schuurt het dat je denkt, oh, die 20 euro had ik nog nodig, want ik wilde nog dat aan die geven, want ik moest iets terugbetalen. Maar dat God zegt van nee, dat is voor die mevrouw. En wat is nou 20 euro voor zo'n mevrouw die net de boodschapjes niet kan halen? Nou ja, dat is dus dat je gaat laten leiden door die geest. En soms ook dat je denkt, oh, niet nu. Of ik heb geen tijd, of ik wil naar huis, of wat. Maar God, die grijp je soms in je nekvel. En dat je ook herkent van, oh ja, dit wil God van mij. En dat je zijn stem ook leert verstaan. Wij hebben net gezongen van dat je leert verstaan wat God tegen je zegt. Ik heb wel eens gebeden en dat ik vraag van God, van nou, leid mijn leven. Dat ik denk, niet nu, want ik heb nu zo druk en dat kan nu helemaal niet. Dat je eigenlijk je oren dicht stopt met banaan om God maar even niet te laten horen. Maar God die, nou ja, die praat dan wat harder of zo. Of die praat op een andere manier of via een ander. Maar dat je leert verstaan wat God van jou vraagt in je nieuwe leven. En hoe meer je ziel, dus je wezen, onder die invloed staat van de geest, in plaats van dat je lichaam leidend is, hoe meer je in je doen en laten Jezus kan laten zien. En een prachtig voorbeeld is, en daar wil ik denk ik mee afsluiten, is het verhaal van Marcus 8... Dan is er sprake van een onmogelijke situatie. Dus Jezus is bezig met zijn verkondiging en hij wordt gevolgd door duizenden mensen die hem al dagenlang volgen. En dan komt er een moment dat het eten op is. En dat Jezus in vol mededogen kijkt en hij zegt, ja, maar ik kan ze nu niet weg laten gaan. Ik kan ze niet nu naar huis laten gaan. Ja, zegt de discipel, ja, leuk en aardig. We hebben maar dit. Hoe gaan we dit oplossen dan? Nou, Jezus is Jezus en die ziet met koninkrijkse ogen, kijkt hij naar de brood en die ziet daarin een complete maaltijd voor al die duizenden mensen. En ja, er zijn maar 7 broden. En hij, er staat, hij nam die 7 broden en nadat hij gedankt had, dat is ook mooi, er staat er niet voor niks tussen, dat we danken voor wat we krijgen, brak hij ze, gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten en zij zetten ze de menigte voor. En ze hadden enkele visjes en toen hij ze gezegend had, zei hij, ook die visjes die krijgen zegen en worden voor gedankt, dat zei hij dat zij ook die moesten voorzetten. En ze aten en werden verzadigd. 1000 mensen worden verzadigd met 7 broden en een paar visjes. En ze raapten het overschot van de stukken brood op, 7 manden vol. Het waren ongeveer 4000 die gegeten hadden en hij stuurde hen weg. Dus dan gebeurt er een wonder. En discipelen die worden daar ook voor ingeschakeld, want zij moeten die dat uitdelen en die moeten dat aanleveren. En Jezus gaat aan de slag en hij zegt tegen zijn discipelen, nou, dan moeten jullie uitdelen. En die zien waarschijnlijk, die hebben geen idee wat hier gebeurt, maar ze zien een wonder ontstaan in de handen van Jezus. En er ontstaat iets prachtigs. Daarna gaat Jezus met zijn boot, of met de discipelen een boot in en vertrekt naar een overkant, heeft hij een discussie met fariseeën over van alles en nog wat. En dan gaan ze weer terug en dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, let op het stuurdezen van die fariseeën, want dat kan je verzuren. Maar die discipelen die denken, die hebben net ontdekt dat ze nog maar 1 brood hebben voor hun allemaal. En nou ja, je ziet het helemaal voor je, dat je denkt, oh, we hebben maar 1 brood. En Jezus zegt iets over de stuurdeem, zal hij dan ons verwijten dat we niet hebben nagedacht en ons hebben voorbereid en dat we nog maar 1 brood hebben? En, je ziet het gemopperd, ja, jij had ook aan moeten denken, ik had toch nog gezegd. En je ziet helemaal dat ontstaan daar in die groep. En dan zegt Jezus, even kijken hoor. En Jezus die dat wist, want dan krijg je die tekst, zei tegen hen, waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet en begrijpt u het niet? Gisteren of een paar uur geleden zaten we met 1000 mensen met 7 broden, een paar visjes. Ze werden allemaal gevoed. Is jullie denken nog niet vernieuwd, zegt hij eigenlijk. Van, hebben jullie nog niet gezien wat er kan gebeuren in mijn koninkrijk? Hebt u nog uw verharde hart? Is nog steeds dat oude denken, je oude wezen, oude kijken naar omstandigheden, is dat nog steeds aanwezig? U hebt ogen, je hebt gezien wat er is gebeurd. Je hebt gehoord wat er is gebeurd. Je hoort het niet. En jullie kijken nog steeds naar die omstandigheden van, wow, we zitten hier nu op een boot, we hebben maar 1 brood en dat is veel te weinig. Zegt Jezus, en herinnert u zich niet toen ik die 5 broden brak voor de 5000 mannen? Dat was een tijdje daarvoor. Hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En ze zeiden tot hem, 12. En toen ik de 7 broden brak, net, voor de 4000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood kon je oprapen? En ze zeiden, 7. Dat was nog over. En hij zei, waarom begrijpt u het dan niet? Waarom zit je nog steeds met dat suffe oude denken? Je hebt het gezien en je weet waartoe we in staat zijn. Dus Jezus zegt tegen, kijk niet met aardse, natuurlijke ogen, maar kijk met Gods ogen. En dat je met die ogen vanuit koninklijk perspectief andere dingen kan gaan zien. Als we kijken naar deze gemeente, wij hebben een groot verlangen om te groeien, om nieuwe mensen aan te trekken. Dat wij hier een licht zijn in deze omgeving. En dan denk ik wel eens, ja, maar hoe dan? Hoe gaan wij dat met z'n allen doen? En dan denk ik, nee, dat is dat ik ook kijk met ogen die naar de storm en die naar de golven kijkt. Net als Petrus die stapt uit die boot. Maar Jezus, die maakt het mogelijk dat wij kunnen stappen uit die boot. Hij zegt, kom tegen Petrus, want als Petrus, je kent dat verhaal, er is een storm en Jezus wandelt over het water en Petrus ziet dat en die denkt, zo, als Jezus dat kan, kan ik dat ook. En hij zegt tegen Jezus, als u wilt dat ik kom, dan stap ik er ook op in. Jezus zegt, kom, dat kan jij ook. Dus Petrus die stapt op het water en hij loopt er ook rond en op een gegeven moment denkt hij, oh maar, joh, Die golven, mensen, dit is echt gevaarlijk wat ik doe. En hij, nou, prompt zakt hij naar beneden. En Jezus, die pakt hem zijn hand toe. En hij zegt, wat is dit? Wat is dit? Wat ben je voor ongelovige? Je stond net op dat water, toen geloofde je. En dit is ook dat je... Waarom kijk je naar de omstandigheden? Waarom zie je niet wat ik zie? Dat je wandelen kunt in bovennatuurlijk wandelen. En dat is dus ook waar... Ja, waar ik je... Nou, ik... Waar God je toe wil oproepen. Dat je niet naar kijkt meer naar omstandigheden. Van hoe zit het nou in mijn leven? Oh, het is wat moeilijk en dat kan ik helemaal niet. Een paar jaar geleden had ik niet gedacht dat ik hier zou staan. Want ik ben hartstikke verlegen. Was. Dus dat ga ik niet verzinnen om iets te vertellen aan een grote groep mensen. Nou, echt. Ik kan me nog herinneren, een spreekbeurt op school. Nou, daar kon ik gewoon niet van slapen. Maar dat God zegt, kom. In zwakheid ben je sterk. Als je het mij laat doen, dan gebeuren er grote dingen. Maar dan moet je niet denken van, oh ja, dan moet ik dus heel interessant en heel intelligent en hele mooie dingen gaan verzinnen. Nee. Het is eigenlijk dat je gaat zitten en zegt, God, wat wilt u zeggen dat ik ben? Ik had van de week de meest drukke week die ik kan verzinnen. Om alles af te ronden van mijn oude werk. Dus ik zat van 7:30 tot 9:00, 10:00 achter mijn laptop, 's avonds. En ik dacht, nou, ik weet niet hoe dat gaat worden met mijn verkondiging voor zondag. Want ik stort in op het moment dat ik mijn laptop ingeleverd heb en ik kom thuis en stort ik neer, ga ik onder een deken liggen janken en dan kruip ik daarna niet meer onderuit. En dat was met mijn aarsgedrag, want ik was moe. Ik was echt moe. En ik had mijn laptop bij Tim gebracht, gezegd de groeten ermee en succes. En hij had hem helemaal leeg gemaakt. Dus zo, al mijn werk weg. En ik ging naar huis en ik dacht zo, nu ga ik die moeheid voelen. En ik pakte een bakje koffie, koekje erbij. En ik dacht, oh, laat maar gewoon gelijk beginnen voor zondag. Dus de computer ging weer aan en het hele riedeltje ging weer opnieuw. En dus dat is ook dat God zegt, nee, je moet niet naar kijken naar omstandigheden. Je moet niet letten op je lijf of... wat er wel of niet kan. Als ik je de kracht geef, dan zul je het doen. Zo werkt dat. En ook ga dat ervaren in je eigen leven. Ga niet kijken naar je eigen omstandigheden of wat je wel of niet kan, of wat je wel of niet durft, of wat je wel of niet wil. Laat de geest je leidsman zijn. Laat je leiden door de geest. Laat dat. Ja, kies daarvoor dat hij de leiding mag pakken in jouw leven. Amen? Ik had nog heel veel andere, maar dat komt een andere keer. Ik wil graag met jullie bidden. En daarna gaan we een mooi lied zingen, maar daar ga ik zoiets over vertellen. Als je zegt van dit wil ik, dit is iets wat ik wil, of ik wil bevestigen hier aan God dat ik mijn oude leven afleg en een nieuw leven wil. Ga erbij staan of hef je handen op. Of doe iets, laat het zien. Maak het zichtbaar in je lichaam, dat ook anderen het mogen zien. Van hier sta ik, voor God. Ik sta hier niet voor mezelf, maar ik sta hier in dienst van God om hem te eren in mijn leven. Hem te aanbidden met mijn leven. Ik geef mezelf als een offer. Uit dankbaarheid voor het offer wat hij heeft gedaan. Dus als je zegt, ja, dat wil ik vandaag. Ga erbij staan. Hef je handen op. Of doe wat je hartje ingeeft om nu te doen. Dan zullen we bidden. Heer God en Vader. Heer, wat bent u een groot God. Wat bent u een God van nabij. Heer, wij eren u en wij prijzen uw naam. Wij willen u eren met ons leven. Heer, wij willen graag een vernieuwd leven. We willen We willen vernieuwd denken. We willen graag lijken op u, Heer Jezus. We willen onze kronen en al onze natuurlijke omstandigheden voor u neerleggen en zeggen, hier zijn wij. En misschien vind je dit nog lastig om het... Zullen misschien mensen onder ons zijn, Heer, die dit nog lastig vinden of hier een nachtje over willen slapen. Ik weet van mijzelf dat dit, anderhalf jaar geleden een worsteling was van, ja, maar wat gaat er dan gebeuren? En ik heb gemerkt dat er mooie dingen gaat gebeuren. Dat u, als wij zeggen, hier ben ik, Heer, doe maar, Heer, dan staat God ook meteen klaar. Met zijn geest, met wie hij is, met woorden, met mensen om me heen die dan om je heen die dingen aanbieden en waarvan je zegt, amen, Heere God, wat bent u groot, Heer. Laat ons zo uw geest ontvangen in ons leven, dat wij niet meer leven naar natuurlijke omstandigheden, maar dat wij leven gaan naar uw wil, met een vernieuwd denken, dat wij het oude afleggen en het nieuwe mogen aantrekken en ook ons mogen laten leiden door uw Heilige Geest. Heer, zegen ons vandaag en morgen en de komende week in alles wat wij doen, de keuzes die wij maken, de ontmoeting die wij hebben met u. Heer, zegen ons. Amen. Ik wil graag met jullie een van mijn meest favoriete liedjes zingen. Dat is opwekking 623. En ik vind het mooi dat het begint eigenlijk met wat God tegen je zegt. Van dat God je wil vernieuwen, dat God je wil heiligen, dat God in jou wil komen wonen. En dat je dat mag ontvangen en dat je ook jezelf openstelt als een huis voor hem. Dat je dus, soms dan zie ik mezelf van, oh ja, ik ben een wandelende tempel. En God woont in mij, Jezus woont in mij, de Heilige Geest woont in mij. Dus waar ik kom, komt hij ook. En dat zichtbaar mag worden, maar dat ook je verlangen is om dat op die manier te gaan doen. En dat je dat ook met dat lied mag uitspreken naar hem en dat je het ook mag ontvangen.